Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
The British pound touches a record low against the dollar as investors make known their displeasure over London's big spending plans. Even a reassurance by the Bank of England hasn't helped.
Welkom bij de AEX-factor, de podcast voor de slimmer beleggen, waar we elke week praten over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is daarvoor bij ons Nico Inberg van De Aandeelhouder. Ja, om het te hebben over de enorme chaos die is ontstaan in Groot-Brittannië. De nieuwe Britse premier Liz Truss neemt een ongekende gok met de Britse economie. Ze verlaagt de belasting voor rijken en bedrijven. Plannen waar zelfs in de Daily Show grappen over gemaakt worden.
Liz Truss introduced a round of tax cuts for the wealthy. And in response, the British currency has collapsed. I actually feel bad for Liz Truss, because this was the first bill that she proposed, and it tanked the entire economy. Can you imagine being Prime Minister and your first idea, everyone's like, oh, you blew it, you wanker! Oh, sell all of our money, it's worthless now, thanks, Liz! I'm kidding, obviously, the bill wasn't the first thing she did. The first thing she did was kill the Queen, right? This was the second thing. That's
what it was. Ja, investeerders die kunnen niet lachen om de plannen en vluchten. Het pond daalde tot een historisch dieptepunt. Tegelijkertijd stijgt de rente op Britse staatsobligaties. En de Bank of England drukt de paniekknop in. En zelfs het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, tikte de Britse regering deze week op de vingers.
Waarom wil Liz Truss zo graag inzetten op die zogeheten trickle-down economy? We vroegen het onze huiseconoom, Han de Jong.
Nou, ik denk dat zich onder bepaalde omstandigheden best wel heeft bewezen. Het idee is natuurlijk dat je door de belastingen te verlagen, dat je daardoor mensen aanzet om initiatief te nemen, om productiever te worden. En dat werkt natuurlijk vooral heel erg goed als de belastingen verstikkend hoog zijn. Zoals dat in de jaren 80 het geval was. Onder de huidige omstandigheden, waarbij de belastingtarieven die zijn natuurlijk toch sinds de jaren 80 sterk verlaagd. Onder de huidige omstandigheden is het heel twijfelachtig, denk ik, of dat trickle-down gaat werken.
Ja, want heel veel mensen die uiten de nodige kritiek op Liz Truss, die vinden de plannen ongehoord. Die vinden dat ze de economie naar de afgrond brengt. Wat gaat er met die Britse economie gebeuren als zij toch blijft vasthouden aan deze plannen?
Het begrotingstekort zal waarschijnlijk toenemen. De rente stijgt ook, dat zie je. Ik vind wel dat al die kritiek, iedereen weet het opeens allemaal veel beter. Dat verbaast mij toch wel. Ik vind die kritiek toch wel wat overdreven. We moeten niet vergeten dat de belastingverlaging die zij nu doorvoert, ja, dat is zo'n 1,5% van het BBP of zo. Nou, we hebben natuurlijk onlangs in onze eigen begroting een steunpakket van 17 miljard gezien. Dat is nog groter. Dus ik vind die kritiek gedeeltelijk onterecht. En wat we ook niet moeten vergeten is dat het eerste wat de regering Truss heeft gedaan toen ze zijn aangetreden, dat is een energieprijsplafond ingesteld. En als je dan kijkt naar de maximumprijzen die ze voor de Britse gezinnen heeft ingesteld, ligt dat een stuk lager dan in Nederland. Dus deze regering geeft ook, want de kritiek is natuurlijk dat met die belastingverlaging vooral de mensen met hogere inkomens daarvan profiteren. Maar ze heeft de lagere inkomens, al in begin september tegemoet gekomen op een manier die eigenlijk genereuzer is dan wat onze regering nu van plan is.
Ze doet het eigenlijk nog niet zo slecht als ik jou zo hoor.
Dat ze nou de economie helemaal naar de Filistijnen helpt, dat lijkt mij niet.
De kritiek is overdreven, zegt dus onze huiseconoom Han de Jong. Nico, ben je het daarmee eens? Krijgt ze te veel kritiek?
Nee, ik ben het totaal niet met Han de Jong eens. Ik denk dat, bepaalde dingen die hij zegt is waar. Hè, van dat energieplafond, dat heeft ze wel goed gedaan, denk ik. Alleen, wat ze nu eigenlijk doet, is het aanjagen van de economische groei. En dat is best raar als je kijkt dat in alle andere westerse landen, dat het juist de groei een beetje wordt afgeremd. Dat is de reden waarom de centrale banken overal de rente verhogen. De Fed heeft letterlijk gezegd, Powell, van nou, ik ga de vraagkant van de economie, die ga ik aanpakken. Ik heb niet heel veel invloed op de inflatie, omdat energieprijzen en zo, daar ga ik niet over, daar kan ik niks aan doen. Maar ik kan wel de vraagkant een beetje afremmen. En we hebben natuurlijk vanuit de corona is er een enorme vraag op gang gekomen. Achtergestelde graag, uitgebleven graag. Vraag, omdat we allemaal spaargeld hebben overgehouden. Nou, dat ging op een gegeven moment de economie in. Dat heeft ervoor gezorgd dat er overal tekorten waren. En dan had je ook nog met de supply chain te maken. En ja, dat is de reden waarom de economieën juist een beetje moeten worden afgeremd. En wat Wat zij nu gaat doen is precies het omgekeerde. Dus ze gaat eigenlijk extra stimuleren met geld wat ze niet heeft. En daar zit hem de crux, denk ik. Omdat er wordt nu een belastingpakket samengesteld van 45 miljard pond. En kijk, in ons land, hè, wij hebben bijvoorbeeld een staatsschuld. Dat is nu 48,8% van ons nationaal inkomen. Maar in Nederland ligt het al rond de 100%. Dus ze hebben ook niet zo heel veel ruimte. En dat was nou precies wat er nu aan de hand was. Omdat de internationale gemeenschap, die hoort dat aan. Er komt een nieuwe minister van Financiën, die komt met een plan. En iedereen denkt van, jongens, er zit geen financieringsparagraaf in. Hoe gaan jullie dat betalen? Betekent dat ze extra moeten lenen, dat de rente omhoog moet. Nou, dan gaan er een aantal dingen achter elkaar gebeuren. Wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een afstort van de pond. Engelse bonds, de guilds noemen ze dat, die gingen er hard in, met name de langjarigen. En toen kwamen de pensioenfondsen in Engeland, dat is wel een heel technisch verhaal, maar die moesten eigenlijk extra onderpand bijstorten. Dus die moesten die obligaties verkopen in een lege markt. Dus dat kon eigenlijk niet. En toen heeft de Bank of England uiteindelijk gezegd van oké, dan gaan wij die wel opvangen. En die zijn erin gestapt. Die hebben gezegd, we gaan nu voor 5 miljard per dag aankopen eventueel. En dat heeft de boel een beetje gestopt.
Zometeen meer, dan bespreken we wat dit Britse experiment voor ons betekent. Maar eerst naar een overzicht van het opvallendste nieuws van de afgelopen week.
Niet alleen in het VK is er paniek, ook bij ons en wel vanwege de stijgende prijzen. De inflatie is opnieuw gigantisch gestegen.
En nu, stoelriemen vast, dames en heren. In september 17,1%.
Dus dit is echt historisch.
Porsche scheurde deze week naar de Duitse beurs.
It was a successful debut. Interesting to say it would be successful on a day when the overall market in Europe was lower. The IPO completed with a $72 billion valuation.
Het is de grootste beursgang bij de Oosterburen sinds die van Deutsche Telekom in 1996.
De gasprijs die schiet omhoog na sabotage van de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2.
Kleine slag om de arm, maar het heeft er alle schijn van dat de leidingen zijn opgeblazen. En wie daarvoor ook verantwoordelijk mag zijn. Duidelijk is wel dat wie een aanslag kan plegen op pijpleidingen die niet gebruikt worden, ook een aanslag kan plegen op infrastructuur die wel gebruikt wordt.
Een enorme klap voor Apple op de beurs. Op de ene laatste handelsdag van de week verloor het aandeel bijna 5%. En dat allemaal door een adviesverlaging.
Saying Apple shares quote have been perceived as a relative safe haven. However, we see risk to this outperformance over the next year as we expect material negative estimate revisions driven by weaker consumer demand.
En Unilever moet op zoek naar een nieuwe CEO. Want Alan Jope, de huidige topman, die stapt onverwachts op. Hij gaat volgend jaar met pensioen. Een vertrek dat toch wel kwam als een verrassing, hè, Nico?
Ja, ik moet zeggen, ik wist niet hoe lang hij er zat. Ik had het even nagezocht, maar hij heeft er toch al 5 jaar gezeten. Dus eigenlijk al best lang. Hè. Het kan natuurlijk langer, maar goed, het is ook niet niks. En ze moeten op zoek naar een nieuwe topman. Dat zal ongetwijfeld, ik neem aan dat ze iemand nemen uit eigen gelederen. En het aandeel Unilever is trouwens wel, want het is volgens mij begin dit jaar lag het behoorlijk onder druk. Hè, omdat ze wilden een hele grote overname doen.
De consumentendivisie van de GSK.
Precies, dat wilden ze overnemen. En dat is uiteindelijk door de aandeelhouders eigenlijk min of meer weggestemd. Ze hebben dat bod 3 keer verhoogd. En toen hebben de aandeelhouders van Unilever eigenlijk gezegd, die hebben gewoon het aandeel in de verkoop gedaan, waardoor de koers zo onder druk lag, dat ze eigenlijk niet meer konden betalen in aandelen, voor een deel in aandelen. En toen hebben ze daarvan afgezien.
Heeft dat gezorgd voor zijn vertrek, denk je?
Nou, het heeft natuurlijk wel meegespeeld. Want je kan als CEO natuurlijk, je kan je wel een paar blundertjes veroorloven, maar niet al te veel. En dit was wel, deze man is gewoon door zijn aandeelhouders eigenlijk teruggefloten. En toen is er een andere aandeelhouder ingestapt, Peltz, Nelson Peltz. En die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat het aandeel weer wat omhoog ging.
Ja.
Maar voor zo'n Alan Jope was het best wel een pijnlijke exercitie.
Zeker, want je had het net over dat hij 5 jaar aan het roer stond. Zijn voorganger Paul Polman stond 10 jaar aan het roer. Ja. Dan heeft hij het eigenlijk toch niet zo lang volgehouden.
Nee, 5 jaar. Kijk, een normale termijn voor een CEO is 4 jaar. En dan wordt het over het algemeen verlengd voor nog een keer 4 jaar.
Mm-hmm.
Dus als je na 1 periode stopt, dan is het eigenlijk wel. Of je moet net wat anders hebben. Dat je zegt, ik wil graag wat anders doen. Dan je kan opschuiven naar een groter bedrijf, maar in het geval van Unilever best lastig, denk ik. Ja. En als het niet wordt verlengd, of het, ze gaan dan in goed overleg uit elkaar. Maar dat is natuurlijk niet echt een hele, hele gelukkige CEO geweest.
Maar nu al aankondigen dat je volgend jaar met pensioen gaat, dan neemt niemand je toch meer serieus op het kantoor?
Nee, dat is over het algemeen zo. Als je zegt dat je weggaat, dan word je niet meer serieus genomen. En dan is elke beslissing die genomen wordt voor de toekomst, daar ga jij niet over. Je kan niet over je graf heen regeren. Dus ik vind dan, als iemand dat bekend maakt, Dan kan je beter, ik weet niet waar ze dat laatst zeiden met een ander bedrijf, zeiden van dan gaat iemand weg en dan blijf je nog 3 maanden aan als een soort adviseur, ja. Maar daarna is gewoon wegwezen.
En dan voor veel mensen het nieuws van de week, de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2, die vrijwel zeker doelbewust zijn opgeblazen. De schade is enorm en waarschijnlijk onherstelbaar en ondertussen zoekt een angstig Europa naar de dader, want wie zit er achter die ontploffingen? Oekraïne, die wijst naar Rusland, maar levert geen bewijs. Rusland doet de beschuldigingen af als onzin, wijst naar Amerika, waar bedrijven volgens Rusland veel geld verdienen aan die gasleveranties. En ook online wordt er flink gespeculeerd. En dit interview van de Amerikaanse president, die wordt heel veel aangehaald.
If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine. There will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it.
How will you do that since the project and control of the project is within Germany's control?
I promise you we'll be able to do it.
Iedereen wijst dus naar elkaar, maar de meeste vingers die wijzen naar Rusland. En als de Russen dit kunnen, is een sabotage van bijvoorbeeld de Noorse pijpleiding ook goed mogelijk, zeggen experts, waaronder Rob de Wijk.
Voor een Noorse pijpleiding, als dat gaat gebeuren, dan zitten we hier niet meer over of we gas wel of niet kunnen gaan betalen,
dan
maar of
we
überhaupt
geen gas
krijgen.
Ja, precies.
Dus dat is
ja.
Een heel ander verhaal. Ja. En dan raak je echt het hart van economische oorlogsvoering. Daar zitten we al in. Dit is zo ernstig als dit het geval is. Dit is een oorlogsverklaring.
Ja, Nico, er wordt dus flink gespeculeerd. Laten wij onze vingers daar in ieder geval niet aanbranden.
Nee.
Maar wat we wel zagen gebeuren was toen het nieuws over die beschadigingen aan de Nord Stream pijpleiding bekend werd, toen schoten die gasprijzen omhoog. Terwijl door die Nord Stream pijpleidingen, daar stroomde bijna niks meer doorheen. Was al dicht. Dus hoe komt het dan toch dat die gasprijzen omhoog schoot?
Ik denk dat men een beetje bang is dat er nog zo'n aanslag komt. Dat bijvoorbeeld, er schijnen daar ook pijpleidingen te liggen die vanuit Noorwegen komen en waar inmiddels 30% van het Europese gas komt nu uit Noorwegen.
Precies.
Als dat ook opgeblazen wordt, dan hebben we echt een probleem. En die Nord Stream 1 of 2, daar kwam al niet zoveel mee door. Maar kijk, het is heel lastig te pinpointen wie het gedaan heeft. Maar je kan wel zeggen, daar ben ik wel een beetje met de wappies eens. De Amerikanen, die hebben het meeste voordeel van. Want Amerika is eigenlijk al jaren bezig om te zeggen, met name tegen Duitsland, je moet die Nord Stream 2, die eraan komt, moet je niet openen. Moet je niet doen. Uh-huh. En nu hebben ze Europa zover, door allerlei omstandigheden natuurlijk, maar dat wij gas uit Amerika gaan halen. Amerika heeft heel veel gas.
Ja.
Die gasprijs was altijd extreem laag en die ligt nu lekker hoog. Dus voor Amerika is het wel goed.
Alleen, dat is eigenlijk wat Rusland zegt. Dus die gasleveranties, daar verdienen ze een hoop geld aan.
Ja, dat klopt ook.
En jij zegt dus, de grootste vrees is eigenlijk dat er misschien ook een aanval ontstaat bij bijvoorbeeld die gaspijpleidingen rondom Noorwegen.
Ja.
Toch, als je kijkt naar de stijging, in vergelijking met bijvoorbeeld eind vorige maand de gasprijs, dan blijft die nog redelijk beperkt. Hij overtreft niet die prijs.
Nee, klopt.
Hoe komt dat dan?
Ik denk dat de afgelopen maanden, je zegt de piek in die gasprijs lag eind augustus, 26 augustus. Toen werd er voor de Europese gasprijs de TTF, daar werd €346 voor betaald. Nu staat hij rond de 200, dus hij is al voor de helft afgekomen. En dat had, denk ik, toen mee te maken dat de Europese landen allemaal op zoek waren naar LNG, naar gas, om de reserves aan te vullen.
Mm-hmm.
En toen werd bekend dat de meeste opslagcapaciteit gevuld was voor 80-85%. Toen dacht iedereen van oké, we zijn in ieder geval voor deze winter hebben we nu heel veel ingekocht. En dat haalde een beetje de druk van de ketel. Alleen je zag sinds die tijd dat de oorlog in Oekraïne ook wel weer wat aan het escaleren is. Hè. Je ziet nu met wat er vandaag gebeurt met Poetin en in Rusland, die annexatie, dat het gaat niet echt de goede kant op, zeg maar.
Nee.
Dus ik denk ook wel dat meespeelt, dat men toch wel ongerust is over dat er niet echt een goede uitkomst aankomt.
Nee, maar dat we dus niet zo ongerust zijn als een tijdje terugkomt, totdat we onze gasopslagen nu dus gevuld hebben. Die 80% voor Nederland, nu zelfs 90%.
Ja, we zitten rond de 90%.
Ja. Tot slot, want die explosies laten dus heel goed zien dat de energievoorziening in Europa makkelijk te saboteren is. Dat zien we dus terug aan die gasprijs. Maar zien we dat verder ook terug op de beurs? Bijvoorbeeld bij olie- en gasaandelen?
Nee, olie- en gasaandelen nog niet. Kijk, er is ook wat anders aan de hand op de beurs. Wat zeg maar het alles overheersende thema op de beurs is de rente. Dat is altijd zo geweest. De rente, als de rente omhoog gaat, gaan de beurzen in principe omlaag. Zeker om dit soort redenen als van inflatie. Dus je ziet ook, want je had net het nieuws over Apple. Apple bijvoorbeeld gaat ook omlaag. Nou, dat heeft ook allemaal mee te maken dat er een hogere rente is. Waardoor de gemiddelde KW van de koers-winstverhouding van alle bedrijven wat omlaag gaat, omdat het alternatief de rente aantrekkelijker wordt. En we gaan in Europa zeker, maar we komen in een dikke recessie waarschijnlijk, waardoor de iPhones, hè, Dat zijn best dure dingen. Dus het is heel, heel aannemelijk dat Apple ietsje minder gaat verkopen in de toekomst.
Dus samengevat, er zijn nu andere dingen die door die hoofden van beleggers
spelen. Speel ook mee.
Ja, duidelijk.
Terug naar de vrouw die de Britse economie moet redden.
It's absolutely right that we always need to get value for taxpayers' money. You know, every pound that we take from somebody is a pound they could be spending on their, you know, future, on their, you know, what they need to support themselves. So it's right that we get value for money. And I'm always making sure that we deliver that.
Premier Liz Truss, die haar trickle-down-economie verdedigde. Jij zei het net al aan het begin van deze aflevering. Jij bent het totaal niet met haar eens, Nico. Haar minister van Financiën, die wordt een fiscale clown genoemd. Die twee die zijn niet heel populair daar.
Bas en Adria.
Ja. Het Verenigd Koninkrijk had al te maken met torenhoge inflatie en een dalende pond. Welke extra ellende krijgen Britten, denk jij, nu voor de kiezer met dit monetaire beleid?
Nou, wat bijvoorbeeld erg lastig wordt in Engeland, en dat hoorde ik van de week, dat de huizenprijzen in Engeland, die zijn natuurlijk ook behoorlijk opgelopen. Het schijnt zo te zijn dat men in Engeland, mensen natuurlijk allemaal een hypotheek, maar die hypotheek hebben ze gemiddeld genomen voor 2-3 jaar vastgezet. En niet zoals de mensen in Nederland over het algemeen voor 10 jaar. Of
20, 30.
20 jaar. Nou, wat je nu ziet is dat die lange rente, die loopt heel erg hard op. Dus dat betekent dat die mensen, als ze de komende jaren moeten herfinancieren, dat die allemaal geconfronteerd worden met niet een rente van 1,5%, maar een rente van 6%. Dat betekent veel hogere lasten. En dat betekent dat die huizenprijzen, die gaan in elkaar. Dat kan niet anders.
Ja, dus die huizenmarkt die krijgt een enorme knauw. Ook de import, kan ik me voorstellen. Het is een eiland, dus ze hebben niet alles op eigen grond.
Nee, de pond zakt ook nog eens sterk. Dus alles wat je importeert, en Engeland moet heel veel energie importeren. Je zag ook dat current account, de lopende rekening van Engeland, dat daar een ernstig tekort is. Huh? Afgezien van de hoge staatsschuld die ze al hebben, hebben ze ook op de lopende rekening een hoop tekort. Ze moeten veel meer importeren nu dan exporteren. En dan gaat die Britse pond in elkaar. Nu heeft die onze fiscale clown al gezegd van, jongens, je moet niet gaan speculeren tegen het Britse pond. Maar ja, als je dat zegt, dan gaan ze het natuurlijk juist doen.
Dat is een recept voor ellende.
Dus dat wordt een drama. Ik zie Soros alweer klaarstaan met zijn sloophamer. Die heeft dat eerder gedaan. Nou, die heeft heel veel geld aan verdiend. Er zijn nu ook partijen die zitten short in dat Britse pond. Ja. Omdat je kan eigenlijk twee dingen doen om daar tegen te speculeren. Je kan die Engelse staatsobligaties geven, verkopen, zeg maar. Maar dat wordt nu lastig, omdat de Bank of England die gaat dat gewoon opkopen. Nou, die kunnen dat onbeperkt doen, hè. Die drukken gewoon pond erbij. Maar het Engelse pond is eigenlijk heel moeilijk voor hen te verdedigen, omdat zij Engeland heeft eigenlijk onvoldoende reserves om steeds maar weer die pond op te vangen.
Dan zou je zeggen, één ding wat heel fijn is als bedrijf, ik hoef minder belasting te betalen. En hier in Nederland zou de vlag uitgaan, want we vinden met z'n allen altijd dat we te veel belasting moeten afdragen, ook het bedrijfsleven. Toch, belastingverlaging schrikt ook investeerders af. Hoe kan dat?
Ja, dat is best een ingewikkeld verhaal. Ik denk dat ze in Engeland heel erg gekeken hebben naar bijvoorbeeld Ronald Reagan in Amerika in de jaren 80. Die heeft dat ook gedaan, hè? Enorm geïnvesteerd.
Zeker.
Trump heeft dat ook gedaan. Dus dan heb je in het begin enorme economische groei. En dan hoop je dat de belastingen gaan toenemen en dat je daarmee kan betalen. Nou, dit is eigenlijk niet het moment om dat te doen. Omdat de rest van de wereld wil juist een beetje afremmen. Je ziet ook de centrale banken, die willen hun posities afbouwen. De bank of England notabene, die heeft een week geleden, anderhalve week geleden, hebben ze de rente verhoogd in Engeland. En hebben ze meteen gezegd, we gaan ook de balans afbouwen. En nu zijn we een week later en ze doen precies het omgekeerde. Ja. Ze moeten nog wel de rente extra verhogen, maar ze zijn de balans weer aan het verruimen door extra staatsobligaties te kopen.
Hoe gevaarlijk is het als een premier zo blijft vasthouden aan haar beleid?
Ja, het is best lastig, want ik had er ook met een paar echte economen over gezegd. Hoe moeten ze hier nu eigenlijk uitkomen? En het is gewoon hartstikke, hartstikke lastig. Het is een soort standoff. En kijk, aan de ene kant, de Bank of England, die zal wel zeggen tegen hun van, joh, dat moet je niet doen. Dat gaat helemaal fout, hè? Je moet een beetje rustig aan doen met die plannen. Ja. Maar in de politiek hebben ze iets gezegd. Zij is daar op het paard gehezen. En het is voor haar denk ik heel moeilijk om nu te zeggen van sorry, we doen het toch anders. Of we gaan het anders insteken of wat dan ook. Of ze zou bijvoorbeeld die minister kunnen opofferen. Om te zeggen van hij heeft het niet begrepen of hij wil het toch anders doen. Maar dat gaan ze natuurlijk niet doen.
Nee.
Maar dat zou wel het meest verstandige zijn.
Terwijl ze deze plannen eerder al heeft gecommuniceerd. Dus die Britten die hadden ook wel kunnen inschatten dat ze dit misschien ook echt zou gaan doen.
Ja, maar goed, het was ook een beetje, ze moest natuurlijk die verkiezingen winnen om de minister-president te worden. En dan ga je allerlei, dat is altijd zo in de politiek. Ze beloven van alles. Maar je denkt meestal van, iedereen belooft altijd belasting.
Ze gaat het niet doen, maar toen ging ze het echt doen.
Iedereen belooft belastingverlagingen. En denk, dat is altijd leuk en aardig, maar dat doen ze meestal toch niet. En nu doen ze het wel.
Nu doet ze het wel.
Ja, wie gelooft er nog?
Je moet haar wel nageven dat ze doet wat ze zegt. Dat is misschien wel gevaarlijk ook in de politiek. Daar kom je niet heel vaak tegen. Ja, ik ben heel benieuwd hoe ze hieruit gaat komen. Want ik neem toch aan, kijk, die Bank of England, die zijn natuurlijk ook niet gek. Die zullen echt wel een beetje druk uitoefenen op Downing Street. Om te zeggen van, joh, dit gaat helemaal niet goed zo. Want ze komen echt in moeilijkheden. Als die Engelse pond, die gaat waarschijnlijk verder wegzakken. Nou, dan worden de problemen alleen maar erger.
Als we kijken naar verdere effecten, ook op de beurs. Want we maken uiteindelijk een beleggingsprogramma. Mm-hmm. Welk effect heeft dat bijvoorbeeld op de beurs in Londen?
Nou, de Britse aandelen die zijn genoteerd in ponden. En die gaan eigenlijk wat omhoog als de pond omlaag gaat. Dus dat effect zie je ook wel. Moet ik zeggen dat veel Engelse bedrijven, de grote Engelse bedrijven, die werken ook internationaal. Dat zie je ook met Europese bedrijven. Dus ja, inflatie werkt daar twee kanten op. Hè. Als jij bijvoorbeeld een Engels bedrijf wat in Engeland produceert en daar ook verkoopt, of die bijvoorbeeld in het buitenland grondstoffen inkoopt, ja, die komen in moeilijkheden. Maar er zijn ook bedrijven die bijvoorbeeld in Amerika verkopen en in Europa in mindere mate, maar met name in Amerika met die sterke dollar. Die hebben de voordeel van, die kunnen in eigen land heel goedkoop, zeg maar, produceren.
Ja, wat is een voorbeeld van zo'n bedrijf?
En die verkopen. Nou, als je in Nederland kijkt, bijvoorbeeld, kijk naar ASML bijvoorbeeld. Ja. ASML die zet die machines in elkaar in Nederland. Ze kopen ook wel veel in Amerika. Maar goed, in assemblage is in Nederland. En alle machines van ASML die gaan de hele wereld over, maar niet in Nederland. Ik geloof dat een 0,5% van hun omzet uit Nederland komt. En die verkopen met name naar Amerika en Azië. Nou, dan heb je opbrengsten. Hè? Die dingen worden afgerekend in dollars. Ja. Dus je hebt een hele mooie opbrengsten. Je kosten maak je in Europa, in Nederland. Dus je betaalt je medewerkers in euro's. Je koopt alles wat je nodig hebt voor je kantoren in euro's. Dus dan heb je een soort extra leverage.
Als we dan een voorbeeld uit het VK nemen.
Er zijn heel veel de Britse bedrijven die werken. De banken bijvoorbeeld. Ja, die werken allemaal internationaal. En er zijn er nogal meer.
Je zou tegelijkertijd ook denken van, want het idee is dan dat die rijken rijker worden. Ja, die houden misschien ook meer geld over. Want dat is ook een beetje de kritiek van als je ze meer geld geeft. Het is niet dat dan allemaal weer terugvloeit naar die economie. Dus dat stoppen ze in hun eigen zak. Ja. Maar stoppen ze misschien ook juist wel in aandelen. En dan zou je zeggen, dat is goed nieuws voor de beurs juist.
Ja, maar dat zal nooit zoveel zijn. Kijk, het idee was een beetje van, als je inderdaad aan de bovenkant extra geld erin stopt. Dan gaan die rijken die gaan extra investeren. En dan komt het vanzelf aan de onderkant terecht. Maar de problemen zijn nu eerder andersom, denk ik. De onderkant heeft heel veel moeite. Die krijgen ook al extra geld door het ingestelde energieplafond. Maar daar zitten de moeilijkheden. En die rijken die kijken heel erg naar wat de economie doet. En die gaan alleen investeren als ze denken dat ze er beter van worden. Mm-hmm. Dat is ook logisch, anders ga je niet investeren.
Ja.
Dus als zij zien van, nou, er komt een dikke recessie aan. Het gaat helemaal niet goed hier. Nou, dan houden ze het geld lekker op zak.
Vorige week hadden we in de uitzending Jean-Paul van Oud-Heusden van Markets Are Everywhere. En die zei, ja, overal zijn beleggingskansen. Maar hoe zit dat op die Londense beurs? Is het daar nog een beetje vertoeven?
Nou, ik vind het best wel lastig. Kijk, als jij een lange termijnvisie hebt, is het eigenlijk heel goed wat er gebeurt. Want dan kan je voor de langere termijn kan je nu hele mooie aandelen kopen. Je ziet dat de waarderingen over de gehele lijn lager worden. Alleen, we moeten eerst door een bepaalde recessie heen. Ik denk dat we een soort normalisatie moeten krijgen van wat er afgelopen jaren is gebeurd. En als dat allemaal een beetje gezetteld is, als dat stof opgetrokken is, ja, dan kan je weer vooruit. Maar
de plannen van Truss die zijn niet funest voor het investeringsklimaat en beleggersklimaat in VK.
Kijk, de beleggers, de beleggers gaan weg uit Engeland. Dat zie je heel duidelijk. Die nemen afscheid van de pond en die zullen die Engelse bedrijven. Dat Engelse bedrijven vind ik wel iets ander verhaal, met name als ze internationaal werken. Maar je ziet dat de Britse economie, die krijgt hier een enorme tik van. En dan hoef je eigenlijk niet te beleggen op dit moment in bedrijven die alleen in Groot-Brittannië werken.
Dus die FTSE 100 die is misschien nu niet interessanter dan de AEX?
Nou, niet per se. Of je moet een visie hebben op de pond. Hè. Je zegt, de Britse pond is nu tijdelijk wordt dat in elkaar gerost. En ik zie dat over een half jaar weer op een heel ander niveau staan. En het kan als ze volgende week met een reactie komen vanuit Downing Street en zeggen van, nou, we gaan het toch even anders doen. En dat ze dan een soort zonder excuses te maken, zeg maar, weer met een ander plan komen. Dan kan het zomaar weer herstellen. Maar zoals het nu naar uitziet, is het voor de Britse economie, ja, dat maakt me wel behoorlijk zorgen.
Waar ze zich ook zorgen maken, denk ik, is de Bank of England. Die greep in, dat viel mij het meeste op, echt dat zij staatsobligaties gaan opkopen. Wat zegt dat? Zijn zij het vertrouwen in de regering kwijt dat zij zo moeten bijspringen?
Nou ja, het is een beetje een technisch verhaal, maar wat er effectief is gebeurd, is dat door de presentatie van het plan, er gebeuren eigenlijk twee dingen. De pond ging omlaag en de Engelse rente ging omhoog. Nou, dat betekent dat ontstond een probleem bij de Engelse pensioenfondsen. Die hebben hun inflatie en rente hebben ze gehedged op een bepaalde manier. Dat doen ze met financiële instrumenten. LDI's noemen ze dat, LDI's. En die moeten ze afdekken met een soort collateral. Op het moment dat die staatsobligaties omlaag gingen, toen moesten zij eigenlijk extra collateral bijstorten. Mm-hmm. Nou, hoe kunnen ze dat doen? Dat kunnen ze alleen doen door staatsobligaties te verkopen en dat geld apart te zetten als zeg maar bescherming. Nou, maar die staatsobligaties die gingen hard omlaag, dus er was eigenlijk geen markt voor. En toen moest de Bank of England wel zeggen van, nou ja, dan vangen wij ze op met... Met name de langjarige staatsobligaties gingen hard omlaag. Ik geloof dat de 20- of 30-jarigen die waren bijna gehalveerd. Dat ging echt heel erg hard. En toen kon de Bank of England eigenlijk niks anders doen dan zeggen van oké, wij gaan die staatsobligaties opkopen. Eigenlijk zeiden ze een soort van whatever it takes. Hein, wat Draghi ook zei in 2012. Zeiden zij nu ook. En dat heeft er wel voor gezorgd, dan moet ik ze nageven, dat in ieder geval de agressieve verkopen van de partijen die daarin zaten, dat is gestopt. Dat die pensioenfondsen, dat die hun aandeel wat ze wilden verkopen, konden verkopen. Dat die markt een klein beetje is gestabiliseerd en dat iedereen weer zijn ding kon doen.
Dus het ingrijpen van de Bank of England was ook echt wel nodig?
Was cruciaal.
Ja.
Cruciaal.
Maar tijdelijk, toch?
Het is ook tijdelijk, maar als iemand zo'n waarschuwing afgeeft, hè, dat zag ik nu ook met de ECB, met Draghi, als die zegt whatever it takes, dan denkt iedereen van oké, ja, als ze willen, dan kunnen ze dat, want ze hebben de beschikking over onbeperkt geld. Dus dan moet je stoppen met speculeren en zeggen van oké, ik laat het hier maar gaan. Alleen, de Bank of England had juist de week ervoor gezegd dat ze de balans wilde afbouwen, net zoals alle andere centrale banken in de wereld. Ze doen nu eigenlijk het omgekeerde.
En als Truss doorgaat, is het wijnen met de kraan open.
Ja, dat klopt.
Hey, een heel groot voorbeeld van Truss is Margaret Thatcher. In de jaren 80 was zij de premier. Was ze ook niet vies van ingrijpen in die economie?
Nee, dat klopt ook. Maar ik weet niet of je de situaties of je die goed kunt vergelijken. Destijds hadden we ook een hoge inflatie natuurlijk. Maar was een heel hoge werkloosheid. Maar de belastingen erg hoog. Dus toen was het ook logischer om de belastingen te verlagen. Belastingen zijn nu niet zo extreem hoog. Ik geloof dat de rijken iedereen boven... Met een inkomen boven 1,5 ton in Engeland, die betalen geloof ik 45% belasting. Nou, dat valt op zich nog wel mee. De werkloosheid is erg laag overal. Dus om de economie nu echt aan te gaan jagen, dat begrijp ik ook niet goed. Je moet juist eerder ietsje afremmen, denk ik. Want die arbeidsmarkt is echt heel krap. Dus ik snap niet goed waarom ze dit doet.
IMF heeft zich ermee bemoeid. De Bank of England heeft zich ermee bemoeid. Ja. Als je die partijen allemaal nodig hebt als een soort van reddingsboei. Dan is het wel een heftig eerste maandje.
Ja, inderdaad. En ik ben echt benieuwd hoe ze hieruit komt. En misschien wordt de aandacht een beetje afgeleid door wat er in Rusland gebeurt. Maar ze hebben echt een probleem daar.
Wij lijken dus een beetje toch, want die plannen die waren al lang bekend. Dus we hadden dit mijlenver aan kunnen zien komen. Daar hadden we het net al over gehad. Maar had Truss ook niet kunnen voorzien dat die markten zo hard en zo heftig zouden reageren?
Misschien wel. Ik hoorde ook een verhaal dat die minister van Financiën had een kijk, wat ze in Engeland ook doen ze hier ook. Hè? Als de regering komt met een plan, dan gaat het even langs de rekenkamer. Dat hebben ze in Engeland ook gedaan. Maar dat advies van de rekenkamer is genegeerd. Dat hebben ze geboycott op een of andere manier. Dat wilden ze niet zien.
Ja.
En die hadden wel gezegd van, joh, het gaat niet goed als je dit op deze manier doet. Maar ze wilden dit beslist doen. Waarschijnlijk heeft zij gezegd van, ik heb het beloofd en ik ga het doen. En ik ga het op deze manier aanpakken. Ik heb het gezien in de jaren 80 bij Reagan en Thatcher. En ik ga dat ook zo doen. En Engeland is natuurlijk het is een eiland. Dus ze hebben hun eigen munt. Dus ze kunnen wat dat betreft doen wat ze willen. Maar het is een hele bijzondere situatie.
Ja. Ze is te veel in de tijd, in het verleden blijven hangen.
Ja, zegt dat wel, terug naar de jaren 80.
Ja, zou kunnen.
Wat merken wij daar nou eigenlijk van, hier in Europa? Ja, ik vroeg jou net al een paar keer van welke bedrijven in het VK worden geraakt. Toen maakte je al de stap naar Europa.
Ja, wij zitten wel een klein beetje in hetzelfde schuitje, denk ik. Omdat de ECB die kampt met dezelfde problematiek. Kijk, onze overheden stimuleren eigenlijk ook een beetje, hè, omdat ze energieplafond instellen. Dus we geven de mensen extra geld, omdat ze anders een hele hoge energierekening hebben. Nou, dat jaagt op een of andere manier de inflatie ook weer een beetje op.
Uh-huh.
Terwijl de centrale banken moeten eigenlijk de rente verhogen en die moeten stoppen met het opkopen van obligaties om de boel een beetje tot rust te brengen. Maar wij zitten natuurlijk met Italië.
Ja, precies.
De Italiaanse rente is hard opgelopen. Dat eigenlijk is wat in Engeland gebeurd, is in Italië ook gebeurd. Italië staat de staatsobligaties die staan op 10 jaar, die staat op 4,6%. En die kwam ook van de, weet ik veel, wat stond er 1,5 of zo of 1%. Die stond echt heel laag. Dus die komen ook in moeilijkheden. Die moeten hun budget aanpassen om straks een hogere rente te gaan betalen.
Jij trekt hier wel een parallel, want wij hebben veel kritiek nu op het beleid in het VK. Maar jij zegt eigenlijk doen we deels ook wel een beetje hetzelfde. Want je hebt de centrale banken die trap op de rem.
Ja.
En de overheden die stimuleren en die trap op het gaspedaal.
Het is best een complexe situatie. Alleen bij ons wordt een heel klein beetje op het gaspedaal gestapt. En Liz Truss die had er met hele gewicht op staan.
Ik weet niet hoe zwaar ze is.
Nee, het is niet zo zwaar, dat valt mee.
Hey, wat denk je? Gaat zij over haar trots heen stappen? Gaat ze uiteindelijk toegeven? Gaat ze luisteren naar de meest verstandige mensen, naar bekende economen, naar bekende analisten uit Nederland, Nico Inberg, mijn beleid aanpassen.
Ze zullen zeker niet naar mij luisteren, maar ik hoop wel dat de Bank of England daar een klein beetje sens in kan krijgen. Het meest logische wat er gebeurt is dat ze plannen een klein beetje afzwakken en dat ze daar wat haken en ogen uithalen en dat het dan op die manier toch een beetje tot rust komt.
En dan kunnen we haar in de volgende aflevering even een complimentje geven.
Precies.
Dankjewel Nico Inberg van de Aandeelhouder dat jij hier bij ons was. Ja, dit was natuurlijk een leuke aflevering. Maar we hebben nog veel meer leuke gemaakt, toch Wes?
Zeker. Bijvoorbeeld die over Porsche kwam al aan bod in deze uitzending. Hele aflevering over gemaakt. Zoek hem op in je podcast app. En vergeet je ook niet te abonneren.
En dan zeg ik tot volgende week.
Tot volgende week.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij. Zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.